strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ik heb nu toch een nieuwtje voor jullie, een bericht waarvan ik weet dat als ik het heb uitgesproken, dat jullie gaan dansen in de woonkamer of waar je ook bent. Je springt op de bank, je springt op en neer, je stoot bijna je hoofd tegen het plafond van excitement en van enthousiasme, vol passie, vol spanning. Je krijgt onderbuikgevoelens van die je al in geen tijden meer gevoeld hebt, want zo leuk vind je het bericht wat ik nu ga vertellen en zo excited zal je zijn. En hier komt het. Nee, het heeft niks te maken met het EK, het heeft niks te maken met de sportwedstrijd, het heeft niks mee te maken. Er komen Europese verkiezingen aan. Ja, nou weet ik zeker dat in iedere huiskamer het stil blijft. Iemand zegt, ach, Europese verkiezingen komen eraan. En daar is natuurlijk sowieso altijd vrij weinig passie voor. En ik kan me zo indenken dat dat dit jaar helemaal zo is. Aangezien we natuurlijk iedere keer achterkomen dat die verkiezingen... wat heeft het nou voor zin? Je zag het nou ook weer bij de Nederlandse verkiezingen. Nou, bedankt Geert. We rijden nog steeds met 100 km per uur tot 7 uur 's avonds. En dat gaat misschien ook niet veranderen. Belastingen gaan maar omhoog. Zelfs op de leuke dingen nu. Concertkaartjes. Je kan het zo gek niet. De sportschool. Bedankt Geert. Er is een minister-president die komt eraan als een oude spion. Bedankt Geert. En het zou allemaal zo veranderen bij de laatste verkiezingen. Dus nou komen er dus Europese verkiezingen aan. En het lijkt me een moeilijk om dat te verkopen aan mensen anno 2024. Maar toch zijn er nog steeds mensen die het proberen te doen. En die graag in het Europese parlement willen zitten. En ik heb vandaag een gast en die ga ik er maar meteen bij betrekken. En dat is Ralf Dekker van het Forum voor Democratie. Ralf, wat zien we elkaar toch vaak? Zo zie je elkaar nooit. En zo in een maand. Tijd een paar keer. Dat is niet te geloven.
Ja, maar je moet de staatssecretaris van Mediazaken natuurlijk wel te vriend houden.
Ja, nee, absoluut. Een endorsement van Jens Baba is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar ik ga nog niet zover, maar ik ben misschien om te halen om jou te endorsen. Want jij gaat ervoor. Jij wil het parlement in. Daar gaan we het zo over hebben. Ik neem even een paar berichten, maar ik denk, je bent er toch. Dus kan je misschien ook je mening geven erover. Ondanks het feit dat mensen natuurlijk eigenlijk alleen maar mijn mening willen horen. Dat weet je ook al. Maar ik vond het wel zo sociaal om jou erbij te betrekken. Want dit is dus wat er dus nu uitkomt. Dat Anthony Fauci confesses he made up COVID rules, including 6 feet social distancing and masking of kids. Dus dat Fauci het nu gewoon ook gewoon toegeeft. Dat die hele 2 meter afstand, de maskers voor kinderen, maar goed, ook maskers voor volwassenen hebben ook totaal geen zin. Dat hij er nu voor uitkomt. En dat hij nog steeds op vrije voeten rondloopt. Dat vind jij daarvan, Ralf? Dat kan toch niet?
Ja, het is. Kijk, wat mij opvalt is dat de media kunnen blijkbaar de werkelijkheid zelf creëren. Ja. Ze kunnen dit soort berichten, ze kunnen natuurlijk niet helemaal negeren. Maar ze kunnen het zo klein maken, zo wegduwen. Ja. Dat alleen de twitteraars en een paar mensen die echt wat doorzoeken, die vinden dat. En de grote meute komt gewoon niet met zo'n bericht in aanraking. Ja. Het is echt doodeng, vind ik, hoor.
Is ook zo.
Dat geldt voor dit onderwerp, maar dat geldt ook voor de Biden-gebeuren, weet je wel. Hunter Biden's laptop en al die flauwekul meer. Er zijn zoveel onderwerpen waar je denkt, als die eerlijk zouden worden besproken, dan zou dat leiden tot rellen en zou dat leiden tot de berechting van de betrokkenen. Maar dat gebeurt gewoon niet.
Nee. En het is ook nog eens een keer zo dat, zeker in die Kiona-periode, waar ik altijd op hamerde, ik zeg, dit kan binnen een dag allemaal voorbij zijn, over zijn, als het mediavirus gewoon echt eerlijk berichtgeving had gedaan hierover. Dan was het binnen een dag over geweest. Want we wisten 4 jaar geleden al dat dat 2 meter, dat het niks op, dat nergens op sloeg. Al die maatregelen, het was allemaal bullshit. Maar ze hebben het gewoon door de strotten geduwd. En daardoor stonden we in we werden omsingeld, hè, door aan de ene kant de politiek, aan de andere kant de politie en de rechterlijke macht en de media. En wij als bevolking stonden daar in het midden. En het kwam van alle kanten op. En je ziet ziet hoe makkelijk je dan uitgeschakeld, als het ware, wordt. En dat is het gevaarlijkste eraan. Maar dit wisten we 4 jaar geleden al. En deze mensen hebben gelogen. En moet je nagaan de schade die het allemaal heeft aangericht. En gaan we nou door gewoon alsof dit allemaal niet gebeurd is? Ik zal dit nooit vergeven en vergeten. En ik zal hier altijd over blijven praten. Maar om dit na 4 jaar, dat die griezel van een foutje, die moordenaar, die massamoordenaar, dat die gewoon toegeeft, ja, ik heb het verzonnen. En komt hij ermee weg? Waarschijnlijk wel.
Ja, maar dat is in Nederland bij de uitvoering van al die dramatische maatregelen ook zo. Er wordt echt naar gestreefd, succesvol ook, om het tenminste domweg te laten vergeten. En men wil het niet meer over hebben. En ja, dat lijkt wel heel lang geleden. En ja, dat was toen. En nu is nu. En dat is echt ongelooflijk. Dus de media kunnen ook het verleden heel snel begraven. Zelfs als je het echt meemaakt, als niemand het meer kan ontkennen, dan kun je het blijkbaar nog met media-inspanningen wegkrijgen uit het geheugen van de mensen. Het is echt verbazend, hoor.
Ja.
Ik vind ook dit. Dus ik hoop dat het tot wat dingen gaat leiden dat er gebeuren nu rondom Fauci, want het wordt nu inderdaad glashelder.
Ja.
Maar de enige in de Verenigde Staten die dat ook echt wil, en die ook echt wil dat er in de media iets gaat veranderen, is volgens mij Robert Kennedy.
Ja.
En de kans dat hij het wordt lijkt mij toch vrij klein, eerlijk gezegd.
Ja, ik zie het ook niet. Ik zie zijn weg niet. Het pad niet, tenzij Biden uitvalt en hij in het democratische ticket inspringt. Maar ja, je ziet het niet gebeuren. Maar er kunnen natuurlijk wel hele rare dingen gebeuren nog, hè, voor die verkiezingen. Hè, later dit jaar in Amerika.
Nou ja, dat vind ik wel. De tijd van nu is wel op heel veel fronten is dat een tijd waarin je denkt, ja, gaat de wal het schip keren? Is dat op korte termijn aan de orde? Dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, maar dat geldt ook voor die oorlog in Oekraïne. Geldt ook voor de hele monetaire situatie. Weet je wel, het massaal bijdrukken van dollars en euro is misschien nog wel zwakker. Al die dingen daarvan zeggen, ja, het kan ook nog 10 jaar duren, maar het zou zomaar, net als de val van de muur, heel rap kunnen gaan.
Mm-hmm.
Dat is een beetje
aan beide kanten, zeg maar, van het verhaal. Het zou de ene kant kunnen vallen van dat het nog een beetje goed uitpakt. En kan ook de andere kant uitpakken snel dat het fout gaat.
Nou ja, dat er in ieder geval een verandering komt die echt ingrijpend is. Ja. En men denkt, in Nederland bijvoorbeeld, nou hebben we 37 zetels voor Wilders. Dat is toch echt spectaculair. En nou gaat er wat veranderen. Nou, dan zien we dat het helemaal niks verandert. Sterker nog, dat het misschien nog wel meer mainstream en meer kartel wordt dan het al was. Het is verbijsterend wat daar gebeurt, vind ik. Maar het had ook anders kunnen uitpakken. Dat je plotseling toch. Ik had bijvoorbeeld met Plasterk, had ik het toch wat anders gezien. Dan denk ik, nou ja, je weet nooit. Dan kan misschien wel iets uitkomen. Dus ja, en dat is dan in EU-verband en in grotere verbanden ook zo. Er kan een shift komen waardoor zaken plotseling gaan veranderen. Ik geloof eigenlijk steeds minder in hele langzame verandering. Ik heb echt het idee dat het bouwt op. En op een zeker moment komt er echt een omslag.
Ja. En het is, maar het is ook, je zag het ook inderdaad hoe snel ze dat de wereld in lockdown hebben gekregen. Dat is ook een voorbeeld van hoe snel dat ging. Hè?
Ja, dat ging.
En iedereen
die dat volgt, hè?
Ja. Niet te geloven. En daarom geloof ik nog steeds dat de enige oplossing ligt bij onszelf. Als wij zeggen genoeg is genoeg, dan verandert dat wat. Dan houdt het op. Of je weet wel, dat merk je dus wel. Dat is een hele goede ontwikkeling. Veel mensen erover praten nu. En veel meer mensen zijn ermee bezig. Veel meer mensen doorzien het. Maar dat moet groot worden. En dat moet ook snel gebeuren. Dat mensen daar zo zijn.
Ja, wij voeren de campagne, hè, voor de Europese parlementsverkiezingen. En dan staan we op zo'n pleintje. En in het begin, in onze eerste sessie was in Den Helder, waren er denk ik 30 man of zo. Weet je, dan sta je daar met zo'n enorme installatie voor een heel klein groepje mensen. Maar we groeien nu naar honderden mensen. En je merkt wel, dan laten we zo'n filmpje zien. Dus een soort compilatie van wat er gebeurde tijdens die coronagekte in Nederland.
Ja.
Of eigenlijk zeggen die maatregelengekte. Waarbij de politie er gewoon op los sloeg. Terwijl er hele rustige koffiedrinkende mensen op dat veld stonden. Echt ongehoord. En dan het commentaar van Grapperhaus. Zei, je kent al die beelden wel. Maar als je dat op een rijtje ziet, je merkt dan dat die groep ook die er dan staat, hè, een paar honderd man dan tegenwoordig, die is dan echt gechoqueerd. Want ze waren het een beetje vergeten.
Ja,
dat is echt niet te geloven.
Ik loop er nog iedere dag mee rond. Ik kan het niet vergeten. Ik kan dit niet vergeten. Maar een van de trucs van het media, ik noem het al het mediavirus, maar het is eigenlijk gewoon een mediatumor. Of nog erger. Het een van de dingen is, ze kunnen ook gewoon de aandacht verleggen. En weet je, dat is ook het ding. Dus er gaan mensen die springen, zoals ik altijd zeg, als een kat. Die met zo'n pen, met zo'n lampje op de muur. En de kat springt wel waar dat lampje schijnt, weet je. En ja. Zo zijn mensen ook makkelijk te manipuleren door gewoon te verleggen van de aandacht. En dan inderdaad, op een gegeven moment zijn ze het een beetje vergeten. En terwijl je door iets zo heftigs bent gegaan.
Maar het publiek heeft dat toch niet door, hè? Ik moet zeggen, ik had het tot voor kort ook niet door, dat de media, wat je zegt, die aandacht verleggen, dat men heel bewust met iets nieuws begint, waardoor de aandacht van het oude afgeleid wordt. En mensen massaal meegaan met die nieuwe richting. Maar je ziet het nu zo ontzettend duidelijk.
Ja, als je dat nu niet ziet. Oekraïne kwam, Kiona verdween. Van de een op de andere dag. En van de een op de andere dag. Het was gewoon weg. Opeens alles ging weer open in sneltreinvaart. En het moest vergeten worden. En het was Rusland, Oekraïne, Poetin, Hitler, bla 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 bla. En het was verlegd.
Ja, en vervolgens, ik dacht even dat ze Oekraïne weg wilden hebben om het te vervangen door Israël. Ja. Maar goed, dat is een beetje allebei gebleven. Waarbij een tweede ding is nog, wat mij betreft, dat er enorm wordt gestreefd, lijkt het wel, om ons in twee kampen te verdelen. Hè?
Ja, ja,
dat,
ja.
Dat Israël-onderwerp vooral, dat is echt, als je niet voor de een bent, ben je dus tegen enzovoort. Hè? Dan kun je haast niet een genuanceerde positie innemen. Dat is echt bijzonder, is dat.
Ja, ja, het is met alles zo. Hey, nog even een paar kleine dingen, maar goed, dat is dat COVID. Ja, goed, alles is uitgekomen van wat we voorspeld hebben. Maar hier, wat ik ook voorspelde, dat climate change, dat het zo hard terugkomt. En je ziet hoe desperaat ze zijn. En de meest belachelijke berichten hoor je. Hè? Dat het warmer in mei zou zijn in Noord-Europa dan ooit tevoren. Terwijl iedereen weet die daar tijd spendeert. In mei was helemaal niet warm en het was regennacht. Het is gewoon, de hele jaar is het gewoon grijzelijk geweest. Maar moet je nou eens horen. Dit was het NOS nieuws gisteren. Daar komt hij. Moet je horen wat er gespind, gedraaid wordt om hier maar een gevoel te blijven creëren dat er iets mis is met het klimaat. En wij zijn natuurlijk weer verantwoordelijk voor. Natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien.
Ja, ja. Ja, dat moet je echt voor gestudeerd hebben om dat te kunnen volgen.
Ik lieg echt niet, hè? Natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien. Na een kletsnatte winter en een kletsnatte lente lijken droogteproblemen voorlopig overal ver uit zicht. Behalve in Zuid-Limburgse Noordbeek, de natste plek van Nederland, waar afgelopen maand landelijk gemiddeld al de natste maand ooit gemeten was, kreeg Noordbeek echt de volle laag, 228 mm, ruim 4 keer het maandgemiddelde neerslag. Maar de toename van stortbuien leidt er paradoxaal genoeg juist tot verdroging van het landschap, zegt Natuurmonumenten.
Tot kletsdroog.
Kletsdroog. Het is zo dom allemaal. Het hele idee ook dat wij verantwoordelijk zijn voor de verandering van het klimaat is ook zo absurd. Ik bedoel, dat hebben we vorige campagne gedaan. 0,04% is CO2 in de atmosfeer. Dus de mens is daarvoor 3% verantwoordelijk. Dus dan hou je echt iets over van Nederland 0,0. Hier is die weer. 3% is voor Nederland. 0,04% is de mens voor 3% verantwoordelijk. Van die 3% is Nederland voor 0,38% verantwoordelijk. En natuurlijk CO2 heb je nodig. Het wordt maar groener en groener en groener. En dus, maar dat climate ding. Ze weten ook gewoon eigenlijk niet meer hoe ze het moeten verkopen aan mensen. Dat vind ik het voordeel.
Dat was inderdaad een beetje weg, hè?
Ja.
Het is weer helemaal terug. Hm. Ik moet zeggen, dit onderwerp heeft mij in de hele sceptische, kritische hoek gebracht. Voor die tijd volgde ik toch wel redelijk wat de hoofdlijn was. En geloofde ik allemaal toch wel in hoofdlijn wat er aan de orde was. En sinds die klimaatgekte, begin jaren 2000 met ook Al Gore en zo, global warming. Wat werd opeens weer dat climate change, weet je, dat soort dingen allemaal. Dan ga je zelf een beetje kijken. Ja, dit gaat helemaal nergens over.
Ja.
Maar het is toch onderdeel van een manier om het publiek op een raar spoor te zetten en dan je eigen beleid door te kunnen drukken. Dat zie je voortdurend. En we geven nu daar miljarden en miljarden aan uit. En niemand kan het meer tegenhouden. Hè? Want dat is dan een beetje mijn pitch in het Europees parlementsverhaal. Veel van die maatregelen op dit gebied, hè, die echt ingrijpend zijn, die lange termijn zijn. Dus dan praat je over die hele energietransitie, klimaattransitie en al dat soort flauwekul. Dat wordt besloten op langere termijn basis in EU-verband. Dat is soms wel VN-verband of waar dan ook, maar in ieder geval niet in Nederland. EU is dan een belangrijke factor. En dat wordt heel saai gebracht, heel ingewikkeld. Niemand snapt er wat van. En dan gaat het over 5 jaar in of zo. Dan denken ze, nou, het zal wel. En bijvoorbeeld nu de verbrandingsmotor. Het is gewoon een diesel- of benzinemotor. Die mag per 2035 niet meer verkocht worden. Hmm. Dat is gewoon afgesproken. Dat is gewoon uitgesloten. Net als de gloeilamp, die houdt gewoon op te bestaan. Ja. In de nieuwe vorm. Nou, 2035 denk je, nou, dat is over 11 jaar. Nou, dat zal mijn tijd wel duren. Maar voor je het weet, is het zo.
2035, ja.
Precies. En dat is niet zo ver weg. Hè? Nee. En dan is plotseling het zover. En zegt iedereen van ja, wacht even, is het wel een goed idee? Ja, dat is al lang besloten, joh. En zo werkt de EU de hele tijd. En als je daar niet tussen zit om al heel vroeg te zeggen, heren, dames, dit kan zo niet. En om het aan het Nederlands publiek duidelijk te maken dat hier besluiten genomen worden die gigantische impact hebben. Als je dat niet doet, dan komt het gewoon en rolt het over je heen. Hè?
Ja. Want ik weet nog, in 2020 was natuurlijk, toen kwam Kyona, maar dat was natuurlijk ook om Agenda 2020, want die werd toen afgerond. En om die nog even een zetje te geven en ook de bal naar voren te spelen naar 2030, Agenda 2030. Ja, en dat, ik weet nog, in de Kyona-tijd leek dat best ver weg, 2030. Maar nu zitten we al halverwege 2024. Dus over een jaartje of 5. Nou, moet je maar eens kijken wat op ons afkomt. Als het niet zo hard genoeg gaat voor deze griezels.
Nee, en dan is er zoveel gedaan al.
Ja.
Dan is het al jaren geleden besloten. Hebben allerlei bedrijven zich erop ingericht. En weten het al meer. Alle scenario's zijn daarop op vormgegeven. En dan kun je niet meer zeggen van ja, wacht even, misschien moeten we het toch anders doen. Want dan is er een enorme coalitie van belanghebbenden ontstaan. Die allemaal willen dat dat doorgaat. Want die hebben geïnvesteerd en zo, weet je wel. Dat is het slimme ervan. Want als het nou alleen maar een politieke beslissing was, dan zou je kunnen zeggen, nou, we kiezen iemand anders en we gaan de andere kant op. Maar zo werkt het niet, want het halve bedrijfsleven heeft zich geschaard achter die beslissing. Want die willen gewoon wel mee, hè? Die willen er geld aan verdienen en zo. Het is doodding zoals dat loopt.
En die worden onder druk gezet ook om mee te gaan natuurlijk. Hè? Die worden buitengesloten als ze niet meegaan in die agenda. En dat is natuurlijk in Davos is daar het centrum van waar dat allemaal bij elkaar komt. En waar ook echt openlijk gedreigd wordt door Klaus, mijn goede vriend Klaus en die andere griezels. Die echt gewoon zeggen van, if you're not with us, you're against us. En je gaat alleen maar groeien in de toekomst als je met ons meegaat. Dan val je ervan af van de wagen en dan ga je niet mee en dan werken we je tegen.
Maar dat werkt dus heel breed, hè? Want bijvoorbeeld zo'n BlackRock zit daar dan bij, de grootste investeerder ter wereld. They buy into this, hè? Dus dan zeggen ze, oké, dat wordt voortaan dat een investeringsregel. Je moet wel voldoen aan deze toestanden. En banken, die hebben voortdurend investeerders nodig, hè, bijvoorbeeld. Dus banken gaan ook naar hun klanten dan zeggen, ja, ik moet voldoen aan deze regels. Ja. Via de toezichthouder, via de investeerders. Dus dan krijg je op een gegeven moment dat klanten vanzelf, bankklanten, die moeten zich vanzelf ook weer scharen in die richting. Anders krijgen ze geen lening of het is veel duurder of weet ik wat. Dus het zit heel vernuftig in elkaar wat dat betreft, hè.
Ja. Ja.
Daarom zeg ik, die lange termijn, ze hebben wel een aantal jaren nodig om iedereen op te lijnen. En als je te laat bent met je commentaren, met je kritiek, dan kan het vaak bijna niet meer veranderd worden. Er is de halve maatschappij al op ingericht. Dus je moet er heel vroeg bij zijn.
Ja, dus ik vind ook wat jij zegt is ook waar. Hè? Dat ze komen bij elkaar en het wordt een beetje zo verkocht. En het wordt heel wollig taalgebruik. Het wordt heel ingewikkeld gemaakt. Terwijl we weten allemaal, en dat gaat het geldt voor alles in het leven, je kan dingen makkelijk uitleggen. Je hebt niet een kwartier nodig van een soort van rare, bijvoorbeeld zo'n paradoxale headline van daarnet. Het wordt te nat omdat het te droog is. En het is te droog omdat het te nat is. Dus het wordt allemaal zo ingewikkeld gemaakt. Maar dat is expres, want dat is ook afleiding, misleiding. En mensen zoiets hebben van, ontmoediging ook. Hè, van, begrijp er niks van. Nou, ik zie het allemaal wel.
Nou, maar dat is ook zoiets, hè. Als er nou iets saai en ingewikkeld is, waar niemand ook wat van weet, dan gaat het over de EU, het Europees Parlement, het Europese Hof, de Europese Commissie, de ministerraad. Mensen die zijn altijd de tel kwijt dan en zeggen, nou laat maar, weet je wat, het zal goed zijn. En vroeger gingen ze dan over standaardisering en weet ik wat. Nou ja, dan denk je, van dat uiteindelijk zal het ons wel dienen of zo, ik weet niet precies. Nu zie je dat het toch over veel grotere dingen gaat. Hè? Over het ophitsen voor die oorlog naar Oekraïne bijvoorbeeld. Maar ook de hele, nou ja, het hele klimaatgebeuren, al die rare transities. En een van mijn doelstellingen is ook om nou eens gewoon op zijn Jip en Jannekes, maar ook elke week duidelijk te maken. Wat speelt zich daar nou af dan? Wie zijn die spelers dan? Weet je wel? Terwijl we hier iedere dag worden doodgegooid met alle details over Den Haag, weet niemand iets over de details van Brussel. En die beslissingen daar zijn wel veel belangrijker, hè?
Maar de vraag is, wordt daar gewerkt in Brussel? Dat vind ik ook zo. Overigens, ik laat eens even jouw prachtige shirt zien.
Oh ja, Ralf. Dat is, kijk, dit is
Nexit nu. het Jensen-shirt nu te kopen in de shop. Ga naar Jensen.nl, daar steun je ons mee. Daar hou je ons mee in de lucht. Maar Nexit nu is volgens mij zijn jullie de enige partijen die het woord Nexit in de mond nemen, toch, voor deze verkiezingen? Of is er deze?
Nee, vroeger was dat natuurlijk een van de kreten ook van Wilders.
Tuurlijk, ja.
Maar dat heeft hij bij die die beraadslagingen over dat nieuwe kabinet heeft het blijkbaar ingeleverd. Dus nu is de EU, ja, die moet van binnenuit hervormd worden of zoiets dergelijks. Ja. Maar Nexit hoor ik niet meer. Dus wij zijn nu de enigen die dat willen. Kijk, ik realiseer me ook dat er nu natuurlijk geen meerderheid voor is. Dus dat we dat niet op ultrakorte termijn kunnen realiseren. Maar als je niet alleen al uitspreekt dat dit je punt op de horizon is waar we echt naartoe willen. Want dat hele EU, dat helpt ons helemaal niet. Er komen al die rare regels vandaan. Een van de dingen, je kent dat factcheckers gebeuren. Hè? Wij roepen iets en er komt een hele horde factcheckers die dan allerlei dingen gaat roepen enzovoort. Debunking van onze theorieën. En nu heeft Ursula von der Leyen, dus dat is de huidige voorzitter, eigenlijk een beetje de koningin van de EU, die heeft iets nieuws bedacht. Die zei, nee, ik moet niet debunking hebben, je moet prebunking hebben.
Dit is doodeng, hè? Ik heb het fragmentje. Ik zal het even spelen, maar het is doodeng wat ze zegt.
Dat is echt doodeng. It takes resilience.
As technology evolves, we need to build up societal immunity around information manipulation. Because research has shown that pre-bunking is much more successful than debunking. Pre-bunking is basically the opposite of debunking. In short, prevention is preferable to cure.
Dit is fascistisch.
Perhaps if you think of information manipulation as a virus. Instead of treating an infection once it has taken hold, that is debunking. It is much better to vaccinate so that the body is inoculated.
Wow.
Pre-bunking is the same approach. Because disinformation relies on people passing it on to others. It is essential that people know what malign information's influence is and what the techniques are that are behind it. And as the knowledge goes up, our chances of being influenced goes down. And that builds up the society resilience that we will need.
Puh, doodeng, Ralf.
Het is toch echt bizar, hè?
Ja.
Ze pleit voor keiharde censuur en ze maakt een vergelijking met de vaccinaties.
Met vaccinaties.
Ongehoord.
Ja, en technieken kunnen gebruikt worden ervoor. Maar met andere woorden, voordat iemand zich heeft uitgesproken of iets over iets gezegd heeft, wordt die al de mond doodgemaakt, op wat voor manier dan ook. Want dat is de stap voor, dat willen ze dus. De stap voordat het gezegd wordt. Dus niet als je iets zegt en dan die bank. Nee, de stap ervoor. Dus met andere woorden, je hebt dan niks gezegd.
Nee, nou ja, althans, je hebt het nog niet breed in de media gebracht. Nee, dat is precies het punt. Ja. En dat is dus gewoon een regelrechte dictatuur die er wordt voorgesteld. En een totale inbreuk op alle vrijheid van meningsuiting.
En wie is zij? Wie is zij? Ik heb niet voor haar gestemd. Ik moet haar niet. Ik wil niks met haar te maken hebben. Ik wil niks te maken hebben met mensen in Duitsland. Het gaat niet om de Duitsers, maar het maakt me niet uit met de Fransen. In ieder land moet het voor zichzelf uitzoeken. En dat geldt ook voor Nederland. Ik hoef niet naar haar te luisteren. Ik wil niet naar haar luisteren. Houd je mel.
Nou ja, precies. Daar strijden we dus tegen. Dus het gaat wel ergens over, hoor.
Ja.
Het lijkt allemaal best ver weg voor veel mensen.
Ja.
Maar er wordt gewoon een superstaat ingericht met zo'n soort sensor erboven. Het is verbijsterend.
Vind jij dit je hardste punt waar je voor gaat in deze campagne, in de Nexit? Of is er nog iets specifiek iets wat...
Nou ja, ik vind bij far het belangrijkste die oorlog in Oekraïne tegenwoordig. Ja. Want de EU was vroeger het niet echt een geopolitieke speler. Hè? Dat was gewoon toch een beetje economisch en zo. Maar nu wil de EU als superstaat gewoon meedoen. Die hitsen de zaak op, sturen daar allerlei wapens heen. En nu is het zelfs zover dat die meer geavanceerde wapens, die hebben gewoon ondersteuning van de NAVO-landen nodig. Dus Rusland zegt dan van ja, in wezen zijn het gewoon NAVO-dingen. Dus als je met de Nederlandse F-16 ergens in Rusland, want dat is dan de nieuwe lijn, hè, in Rusland, diep in Rusland, een doel mag raken, als we dat als NAVO goed vinden, dan zegt Rusland ja, maar dan ben jij dus ook voor mij een doel geworden. En ik kan daar de logica wel van zien, eerlijk gezegd. Dus ik vind dat dood en doodeng. En ze gaan gewoon door, hè. Er is geen achteruit. Ze gaan gewoon door. En dat is wat de EU nu ook doet. En zo'n von der Leyen, overigens is dat de beoogde partijvoorzitter van de partij waar de BBB en CDA ook in terechtkomen, hè, in het Europees Parlement. Dus nou, gefeliciteerd. Zo'n dame, die gaat dat dan gewoon beslissen. Net als ze in de tijd besloot over met Bourla over die injecties die we allemaal gekregen hebben. Ja, ik dan niet, maar veel mensen wel. Ja. Ja, daar moet je toch tegen strijden. Dus ik vind die Oekraïne-oorlog uiteindelijk het allerbelangrijkste. Maar je moet daar gewoon uit. Want diplomatie, daar waren we vroeger heel goed in, hè, Robert. Nederland was echt een topdiplomatenland. En dat is helemaal verdwenen. Dat is allemaal wat retoriek geworden vanuit de EU. En die losse landen, die doen eigenlijk helemaal niet meer mee. Ja, Frankrijk misschien en Duitsland, maar wij niet, hoor.
Het is heel top-down eigenlijk tegenwoordig. Hè? Gewoon, het wordt ergens besloten en het wordt gewoon uitgevoerd. Er wordt niemand gevraagd, er wordt gedicteerd. Zo, deze kant gaat het gewoon op.
Nee, en zelfs dan zijn ze niet eens verantwoordelijk, hè, dat te doen. Want er is een commissie is besloten of weet ik wat. Dus je zoekt dan ook nog van waar moet ik nou wezen voor de schuldigen? Die is er niet eens, weet je wel.
Het is zo, ik vind het zo erg dat er zo'n commissie, zo'n ongekozen commissie, gewoon uiteindelijk gewoon alles besluit. Hè? Het wordt ook wel weer op de achtergrond zitten, de griezels. Die bepalen natuurlijk echt de grote lijnen. Maar er is gewoon helemaal geen structuur om bepaalde beslissingen om te draaien of zo.
Daar word je mee gefopt. Hè? Want het Europese parlement is dan gekozen, oké, dat is waar. Ja. Dus daar zitten dan 720 mensen dadelijk. En dan moeten ze besluiten, ik geloof in juli of zo, moeten ze besluiten over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat is eigenlijk de opperbaas van de EU. En dan denk je, nou ja, oké, in ieder geval beslist het Europees Parlement nog. Maar ze krijgen een voordracht van 1 of 2 namen, meer zijn het niet. Daar kunnen ze uit kiezen. Ja. Die voordracht komt uit de Raad van Ministers. En dat is gewoon 1 politiek steekspel natuurlijk. Dat is lang besloten wie dat moet worden.
Dus en die beslist het. En waarschijnlijk heeft niemand voor die mensen gestemd.
Nee, natuurlijk niet. Nee, het is een spel tussen. En nu worden ze. En vindt Macron dat von der Leyen moet blijven? Of is hij toch liever Draghi uit Italië? En kan Macron dan ook de Scholz uit Duitsland zover krijgen? Nou, misschien als ze wat uitwisselen of zoiets. En uiteindelijk zijn de Amerikanen natuurlijk dominant, ook in de EU. Die bepalen op dat punt bijna alles. Dus het is 1 groot raar spel. Maar ik wil dus graag vanuit die krochten, vanuit dat beest zelf gaan rapporteren. Hoe werkt dit nou? Wie spreek je dan? Met filmpjes en alles erbij. Ik ga gewoon een soort embedded journalist worden daar. Die je iedere week in de show gaat vertellen. Wat speelt hier af? Wat beslissen die idioten nou?
Heb jij dat filmpje wel eens gezien van die heb ik hier ook. Die van de Geen Stijl was dat.
Tom Staal, ja. Dat was wel leuk, ja.
Dan zie je hoe het daar werkt. Ik heb Nigel Farage uit een keer een show gehad. En die vertelde ook, weet je. Het is echt gewoon te staan 100 Mercedes S-klasse limousines beneden te wachten. En die kunnen ons overal naartoe brengen. De hele dag worden we uitgenodigd. Kunnen een lunch en diner. Ik begrijp waarom je er graag naartoe wil, Ralf.
Ja, maar dat is een oud filmpje. Hè?
Lekker.
Het Tegenwoordig zijn ze allemaal elektrisch, die auto's.
Nee. Je ziet ze nog steeds. Dat zijn de enige mensen die nog rijden in de auto's op benzine. Dat zijn die EU-parlementariërs. Maar je gaat van champagne lunch naar champagne dinner. Maar even een stukje van dat filmpje. Het is al een tijd geleden. Sommige dingen zullen iets veranderd zijn. Maar wat ik begrijp is dat eigenlijk in de essentie nog steeds hetzelfde is. Het is gewoon niet te geloven. Daarom doen die mensen niks. En houden die het gewoon al in stand.
Laten we even kijken waar de Europarlementariërs in rondgereden worden.
Nou, ik moet de deur zelf open doen, geloof ik. Van wie zijn die dingen dan?
Die zijn van het Europees Parlement.
Van het niet van Europarlementariërs. Deze zijn gewoon van het Europees Parlement.
Ja, van het Europees Parlement. We gaan straks
van onze centjes, hè?
Ja, we gaan straks even kijken bij de auto's van de Europarlementariërs.
Maar je gaat me niet vertellen dat jij nog nooit een chauffeurtje in zijn auto hebt zitten om lekker privé even naar een tentje te gaan of zo, met je vrienden of...
Gisteravond was iemand jarig van mijn groep en daar zijn we ook met zo'n auto gegaan. We kunnen nu even gaan kijken naar in welke auto's de Europarlementariërs nou zelf rijden.
Die ze zelf betalen?
Ja.
Wat verdien jij?
Mijn netto salaris, wat ik krijg van het Europese parlement elke maand op mijn rekening, is €6.200.
Dat is een prachtig loon. Ja. Mag je hebben voor mij. Daar koop je geen Maserati voor. Kan een Europarlementariër meer dan die €6.200 krijgen? Hoe kan me voorstellen dat er hier en daar een onkostenvergoeding is?
Nou, ten eerste is het sowieso dat wij een algemene onkostenvergoeding hebben van €4.200 per maand.
Dat krijg je bovenop je
dat
loon?
Dat kan je bovenop je loon krijgen.
Maar als jij dat vraagt, jij stuurt een mailtje naar degene die daarover raadt. Joh, ik wil €4.200. Moet je daar nog wat voor laten zien? Een bonnetje van...
Helemaal niks. Als Europarlementariër heb je per maand €21.000 te besteden aan personeel.
Goh.
Maar je mag zelf bepalen wie je aanneemt. Er zijn een aantal Europarlementariërs die op dit moment hun vrouw of een familielid in dienst hebben. Dat is niet verboden. Dat wordt wel verboden bij de volgende verkiezingen. Maar wat we nu al zien, is dat er binnen bepaalde partijen ze mekaars vrouw aannemen. En dan heb je ook nog eens, en dat weet ik, je hebt de afstandsduur- en reisduurvergoeding. En dat houdt in dat als je met de auto naar Straatsburg gaat of naar Brussel gaat, dan krijg je niet alleen de kilometervergoeding aan 49 cent. Maar dan krijg je de afstandsduurvergoeding, dus van wat is precies de afstand? Daar staat een bepaald bedrag voor. En hoe lang je in de auto hebt gezeten. Als je gaat van waar ik woon, Den Haag, naar Straatsburg, betekent dat €800 aan reiskosten die je krijgt. Wat hier gebeurt, zijn Roemenen en Bulgaren, die hebben dan iemand in dienst voor, laten we zeggen, €1.200, dat is daar godsvermogen. En die rijdt gewoon elke week naar Straatsburg of naar Brussel.
Om dat geld te vangen?
Ja, want dat is voor hun gewoon zo'n €3.000 aan reiskostenvergoeding. En ondertussen nemen zij een EasyJet-ticket. Dan heb je ook nog eens de daggeldvergoeding, die bedraagt €300 per dag.
€300.
Dus dat betekent voor elke keer dat je intekent hier. In Brussel of in Straatsburg, dan krijg je €300 op je rekening gestort.
€6.200 loon, €4.200 krijgen, voor wat weet eigenlijk niemand.
Ja.
€300 per elke dag dat je hier bezig bent. En als je een stukje gaat rijden, €800.
Ja.
Dat is een boel geld.
Dat is een heel boel geld. En dan vergeet je nog niet eens als pensioen. Want dat is eigenlijk... Ik bouw in 5 jaar een pensioen op van €1.250 vanaf mijn 63ste. In 5 jaar.
Nou, dan weet ik wel een beetje waar die Maserati vandaan komt.
Het is allemaal legaal wat er gebeurt. En ik en veel collega's vechten daar elke dag tegen. Maar de meerderheid vindt het allemaal wel best.
Wie was deze man?
Een PVV'er.
Ik weet niet of mensen zijn naam even kwijt. Maar,
toen de PVV nog PVV was.
Maar dit is dus typisch. Dit moet je toch blootleggen?
Ja.
Ik ga dit ook blootleggen, want dit is alweer een aantal jaar geleden.
Maar Ralf, ik laat me graag uitnodigen jou voor een goede lunch in Straatsburg.
Nou, dat is met deze afgesproken.
In Brussel word ik niet doodgevonden worden, maar Straatsburg is leuk natuurlijk. Hè?
Ja, dat is meer sauerkraut, geloof ik, hè, wat je daar gaat eten.
Ja, die is een beetje boersiger. Maar dan kunnen we toch helemaal losgaan met die wijnen en zo. Maar echt gewoon helemaal los, hè? Je hebt €4.200 per maand om aan mij uit te geven aan lunches.
Dit is toch met inflatie wel gecorrigeerd inmiddels?
Oh ja, dit is 6.000 of zo. Wauw.
Onvoorstelbaar.
Gewoon iedere week even lunchen met Ralf. Je hoeft er niet bij te zijn, maar... Maar ik zit maar weet je wat ik zit te denken? Het is nu een beetje laat misschien, maar moet ik dat gewoon niet gaan doen? Want kijk nou wat een... Ik moet nu, het is zo lastig om dit rond te krijgen. Natuurlijk alleen maar met donaties. Het gaat goed. We zijn al 5 jaar bezig. Maar als ik dat nou doe... En ik doe daarnaast nog de podcast en zo. En ik heb 21.000 euro aan personeelskosten kan ik dan per maand. Wat ik nu natuurlijk niet kan doen. Dat is toch een heel... als ik nou jou endorse en jij wint, die zetel, en die, kan je die aan mij overgeven?
Volgens mij gaat het net als bij de verkiezingen in Nederland. Dat je officieel, voordat je je ambt aanvaardt, zal ik maar zeggen. Ja. Officieel onder ede moet beloven. Ja. Of moet zweren dat je niemand gunsten hebt beloofd. En ook van niemand gunsten beloofd hebt gekregen. Om deze functie te kunnen krijgen. Dus ja, dat is natuurlijk niet natuurlijk. Hè?
Dus het antwoord is ja, het kan. Maar je moet het alleen niet uitspreken naar elkaar. Ja, maar ja, jij hebt toch ook zo'n prachtig bezoek van de Rabobank. De raad van bestuur. Dus je hebt genoeg, je hebt genoeg. Ik zit hier te vechten voor mijn leven.
Ja, dat is een groot verschil. Maar goed, over 5 jaar kun je op de lijst gaan staan.
En heb jij weer 1200 euro pensioen per maand in 5 jaar opgebouwd?
Dat is niet te geloven. Het is allemaal dingen. In de tijd is dit natuurlijk zo ingericht om te zorgen dat de parlementariërs uit alle landen, ja, ook de best betaalde parlementariërs, wel überhaupt naar Brussel wilden komen. Ja. Want dat is inderdaad een straf. Dus je moet het een beetje zien als smartengeld eigenlijk.
Nee, maar het is ook om mensen natuurlijk zo te vetteren en dat ze uiteindelijk het systeem graag in stand willen blijven houden. Want hoe? Dat is denk ik het main.
Je ziet inderdaad, hè, wat ik al eerder zei, niemand die daar zit voelt de behoefte om nou eens heel consequent en iedere keer weer uit te leggen wat er nou werkelijk gebeurt. Want dan zie je dus dat er allerlei dingen gebeuren die je misschien helemaal niet wil dat het publiek weet.
Maar ik denk
en
dan lopen
er duizenden lobbyisten rond bijvoorbeeld. Hè?
Ja?
Die springen je om te zorgen dat een regel over accijnzen links of rechts of weet ik wat, dat die door jou wordt endorsed, want dan gaat hij er doorheen. Die bedrijven die investeren daar echt miljoenen en miljoenen elk jaar om die parlementariërs om te kopen. Of ja. In ieder geval om ze, laat ik zeggen, op de goede gedachten te brengen.
Om ze de juiste champagne te serveren op de juiste tijd van de dag.
Ja. Ja, dus het moet een hele rare omgeving zijn. Maar ik heb het alleen maar uit de tweede hand, dus ik ben heel benieuwd hoe het werkelijk zo gaat. En ik heb het voordeel, Robert, dat ja, ik heb dit voor een belangrijk deel allemaal toch wel meegemaakt. Dus het is voor
dat
mij...
Was, niet... Je bent de raad van bestuur van de Rabobank?
Precies, hè?
Raad van bestuur van
dus dit is voor mij niet de belangrijkste factor, want ik wil daar dolgraag bij zijn.
We hadden heel veel lunches daar altijd. Rabobank, gewoon leuk, met loge, gewoon goede wijnen. Heb je al een wijn bij de lunch gehad vandaag, Ralf, of niet?
Nee, ik moet nog lunchen.
Ja. Dat komt, ik ook.
Ja, het is campagnetijd. Nee, het is nu echt een gekke huis. Ja, ja. Dus vandaag is een beetje opnames van wat dingetjes. Maar morgen en overmorgen zijn we weer druk met die campagnecaravaan. Het is echt... Ja, ik ben duidelijk toch... ik denk wel eens, ik ben geen 65 meer.
Nee?
het is wel een behoorlijke opgave.
Waar ben jij eigenlijk? Are you approaching 60 from the wrong direction?
Precies, from the wrong direction, ja. Ja.
Oké. Okay. Hey, nou, Ralf, heb je nog een laatste pitch dat je denkt van dit moet ik even doen? Ik krijg altijd cringe gevoel, dus als politici dat altijd doen. Dan je zo'n laatste stem op mij van dit en dit en dit en dit.
Nou, maar ja,
ik geef je hier de ruimte. Ik geef je hier de ruimte, meneer.
Nou ja, dat laat ik me niet voorbij gaan. Er is maar één partij. Dus maar één partij die echt fundamenteel een andere richting uit wil met Europa. En dat betekent niet de EU, maar Europa, waar we dol op zijn.
Ja,
die willen uiteindelijk de EU opheffen en uit de EU. En op de korte termijn de echte fundamentele vraagstukken daar keihard aan de orde stellen. Op een beetje de Nigel Farage manier. Dat willen wij gaan doen. En de enige partij die dat doet is dus Forum voor Democratie. Dus stem Forum voor Democratie op 6 juni aanstaande. Lijst 4.
Die EEG was veel beter. Hè? Dat was een
goed minder idee. Slecht. In
geval, minder ja. Slecht, ja. Maar ja, minder slecht. Ja, klopt, het was ook niet perfect. Maar het was een stuk beter dan wat we nu hebben. Nou, die lunches in Straatsburg. Ik kan niet wachten, Ralf. Wauw. Maar het is geen belofte van je, maar...
Nee. Ik hou het niet voor... Nee. Ik sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen. Nee.
Wat een wereld, wat een leven. Ik zeg het hier vaak in de show, het is niet te geloven. Je zit gewoon echt naar te kijken dat je denkt van... Nou, hoe kan het allemaal, die poppenkast daar. Maar Ralf, ik wens jou heel veel succes. Sterkte met de campagne. En we spreken elkaar weer. Hoe vond je mij in de Tweede Kamer overigens...
Nou ja, wat je net zei, je had inderdaad een politieke carrière moeten beginnen, want je deed dat weergaloos. Ik denk dat we niet snel zo'n goede staatssecretaris zullen krijgen.
Weet je, ik heb, het gaat natuurlijk allemaal rond en ik zag ook wat commentaren, weet je, onder het filmpje. Maar dat er echt heel veel mensen zijn die denken dat we dit met AI gedaan hebben, hè?
Oh, meen je dat?
Ja. Mensen kunnen niet geloven dat ik daar echt daadwerkelijk stond en dat die zaal ook vol zat. Weet je, dat is ook nooit. Maar mensen denken echt, dit is AI of knap gedaan. En
denk weet je dat trouwens ook kan in het Europees Parlement?
Wat?
Dus mocht ik daar zitten, ja? Dan kan ik daar ook allerlei dingen organiseren. Op een soortgelijke manier. Dat wordt toch ontzettend lachen?
Dat wordt heel erg lachen. Stem Ralf. Nee. Ralf, succes!
Dankjewel.
En goed ernaar. Dat is Ralf Dekker. Binnenkort. EU, misschien zit hij in Straatsburg. Ach, dat wordt een Dom Pérignon. Iedere middag.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.